mochten onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Dan laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan de versen 13, 14 en 19. Psalm 119, de versen 13, 14 en 19.
Thank you.
tekstlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het evangelie van Lucas en daarvan het vijfde hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu het schriftgedeelte uit Lucas 5. En het geschiedde, als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daar uitgegaan en spoelden de netten. En hij ging in 1 van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak, en nederzittende leerde hij de schare uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem: Meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurden. En zij wenkten met hun medegenoten die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren, over de vang der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. En het geschiedde, als hij in die steden was, ziet, er was een man vol met laatsheid, en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem, zeggende: Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan en zeide: Ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou, maar ga heen, zeide hij, vertoon u zelf den priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van hem ging des te meer voort, en vele scharen kwamen tezamen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Maar hij vertrok in de woestijnen en aanbad aldaar. En het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde, en er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tegels neder met het beddeken in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde de zonde te vergeven, zeide tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen alle bevangen, en zij verheerlijkte God en werden vervuld met vrees, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zittende in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis, en er was een grote schare van tollenaren en anderen die met hem aanzaten. En hun schriftgeleerden en fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen die gezond zijn: Hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En hij zeide tot hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der fariseeën, maar de uwe eten en drinken? Doch hij zeide tot hen: Kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. En hij zeide ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders zo scheurt ook datzelfde nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken, anders zo zal de nieuwe wijn de lederen zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden. En de nieuwe lederen zakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen, en zij worden tezamen behouden. En niemand die oude drinkt, begeert terstond nieuwe, want hij zegt: Den oude is beter. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God des hemels en der aarde, gij die in de hemel woont en troont, en wij die op de aarde nederzitten, het past en betaamt ons om uw naam aan te roepen in deze morgenuren, in deze dienst, en waar wij samen vergaderd zijn rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. O Heere, wij roepen uw naam aan en we smeken om uw bijstand. We smeken om uw aanwezigheid. We smeken op dat gij het woord zou doen vergezeld gaan met kracht. Want uw woord is een krachtig woord. Als gij het toepast in onze harten, o Heere, dan kan niemand het wederstaan. Dan kan geen zondaar het weren of keren. Kan geen macht of kracht het tegenhouden. En wij bidden om de doorwerking van uw lieve geest. O lieve Heere, dat we mochten staan in de kracht van uw woord en dat dat onze bron mag zijn van onze zaligheid. Want daarin vinden we de Christus der Schriften. Daarin vinden we de genade, de vrije genadeleer, geopenbaard door de Heilige Geest opgetekend middels mannetjes uit het stof verrezen. O Heere, dat we mochten acht slaan op uw woord. Als we een brief krijgen van een belangrijk vorst of koning, dan zullen we die brief in onze kast zorgvuldig bewaren. En hoe zouden wij dan uw woord verachten, die geschreven is, die de grootste boodschap aller tijden bevat van de koning der koningen en de Heere der Heren. O lieve Heere, mocht dat woord geadresseerd worden ook deze morgenuren. Mocht dat woord ons aangrijpen. Dat wij niet met uw woord zouden werken, maar dat het andersom mag zijn. Dat uw woord ons bewerken. O Heere, want uw woord wordt toch genoemd het zaad der wedergeboorte. Dat het gezaaid mag worden in een wel toebereide aarde. En dat we mochten braken een braakland en niet onder de doornen zaaien. O lieve Heere, want gij hebt richtlijnen gegeven voor het zaaien. Maar we zijn daartoe niet bekwaam, want anders zal het zaad in onvruchtbare grond vallen of op steenachtige plaatsen, als wij niet de ploegschaar van uw heilige wet hanteren. Ja, mocht gij die hanteren, lieve heren, door uw woord en geest. Opdat het zaad der wedergeboorte mag vallen in een wel toebereide aarde. En opdat het daar mag vallen in die aarde om te sterven. Want indien het zaad in de akker niet valt en sterft, zo brengt het geen vrucht voort. O heren, dat hebt gij geopenbaard als de goddelijke orde van de wedergeboorte. En ook de goddelijke orde van de predikatie. Lieve heren, mochten we daarin onderwezen worden. Want wij zijn in onszelf aangemerkt een en al afwijking. Maar mocht gij ons leiden in rechte sporen op en onder de kansel. Omdat we niet weten de wegen, heren, we zijn zo blind in uw wegen. Zo ontzaggelijk blind, het is onvoorstelbaar, dat gij moet klagen over uw eigen volk, dat ze gebroken bakken hebben uitgehouwen die geen water houden. O Heere, daartoe zijn we bekwaam. Maar mocht gij ons ook deze morgen opening van uw woord geven en genade en licht verschaffen. Ja, mocht dat woord vallen in harten die daartoe zijn toebereid. O lieve Heere, dat we acht mochten slaan op degene die gij ons hebt toebetrouwd, maar gij zegt ook heb op uzelf acht. Want Heere, wat is nou een kudde zonder herder? Mocht gij ons leiden in de grazige weide van uw woord. En mocht gij ons daarin houden. Want gij zegt het. Die door mij ingaat en uitgaat, die zal weide vinden. O lieve Heere, mocht gij uzelf daartoe openbaren. Mocht gij uzelf verklaren. Mocht gij nog aan de spitsen treden en harten aanraken. Lieve koning, gij zijt de koning over hemel en aarde. En mocht gij uw eigen waarheid openbaren en verklaren, dat het ingang mocht vinden in onze harten. Mocht gij daar zelf toe een toegang maken, omdat onze harten verketend zijn met ketenen der zonde en des duivels. Maar mocht gij er vanmorgen eens doorheen breken. Mocht hij die zielen die daar gevangen zitten en door eigen schuld, want Heer, het is alles onze eigen schuld, wat hebben wij deze wereld gemaakt tot een huilende wildernis. Maar ook persoonlijk, lieve Heren, zijn we aan de machten en krachten der zonde en des duivels onderworpen. Maar gij kunt deze dag wonderen doen, want gij doet wonderen, gij alleen. O Heren, mocht gij daartoe al uw gane getrouwe knechten mee aangorden met kracht uit de hoge. Opdat ook dat woord met kracht gepreekt zou mogen worden naar de volle raad. Die gij in uw schrift geopenbaard hebt, die gij in uw woord geopenbaard hebt. En mocht gij daartoe ook degene die daaronder verkeren doen beroeren en doen wedergeboren doen worden. O Heren, er is nooit zo'n geesteloze tijd geweest als in onze tijd. Nooit zo'n afval geweest als in onze dagen. Maar mocht gij nog geven, lieve Heren, degene die u vrezen, herstel ze in uw gunst en gemeenschap. We bidden dat u in Jezus' naam herstel ze in uw gunst en gemeenschap. Opdat er weer eer in onze landen wonen. Heren, we zijn van u afgevallen, ja, wij en onze vaderen tevens. Maar mocht gij de banier weer eens oprichten, Heren. En die banier die is er, maar dat we acht slaan op uw woord. Gedenk de weduwe en de wezen, gedenk deze ondergaande wereld waar de rampen zich voltrekken. Maar als dat ons niet bekeert, o Heren, dan zal het einde vreselijk zijn. Gij hebt het voorzegd. En mocht gij ons bewaren voor verharding des harten. Mocht gij ons geven een nieuw hart, een vlezen hart. Ook de kinderen die onder ons verkeren, Heren, mocht gij hun hartjes aanraken. Gij zegt, laat de kindertjes tot mij komen en verhindert ze niet. Heren, onderwijs ze nog door uw woord en geest. We bidden voor de overheden, o Heren, want omdat wij als christendom afvallig geworden zijn, zijn de overheden afvallig geworden. Dat is onze schuld. Dat is onze schuld. Teruggetrokken achter reformatorische muurtjes. Lieve Heren, mocht gij die alles slechte tot stof vermalen. Opdat er het woord weer gepredikt mag worden. Voor heel het volk, heel het volk, heel de kerk. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. En geliefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. In Lucas 5 en daarvan de verse 36 tot het einde. Dat wij nogmaals met u lezen. En hij zeide ook een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed. Anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude. En de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwe wijn in oude leder zakken. Anders zo zal de nieuwe wijn de leder zakken doen bersten. En de wijn zal uitgestort worden en de lederen zakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederzakken doen en zij worden beide tezamen behouden. En niemand die oude drinkt, begeert terstond nieuwe, want hij zegt de oude is beter. Geliefde, deze gelijkenis heeft een Heere Jezus uitgesproken als een nadere vertolking van de heilsleer. Want in elke gelijkenis vindt u de christelijke leerstukken verklaard. De gelijkenissen bevatten geen versimpelde voorstelling van het evangelie, want de Heere Jezus die sprak gelijkenissen uit opdat ze zich niet zouden bekeren. Want de fariseërs die zochten op een biblicistische wijze, onderzochten ze hetgeen Christus sprak over de vrije genadeleer die preekte, zochten ze op een biblicistische wijze achter het geheim te komen. Daarom sprak hij in gelijkenissen, opdat ze het niet zouden verstaan. Dus die mensen die waren al uitgesloten van de bekering. Dus tot een waarschuwing voor degene die curieuslijk op een biblicistische wijze die alles letterlijk opvatten. Die nemen de Bijbel, die mensen die nemen de Bijbel en zeggen, kijk wat staat in de Bijbel. Precies, en ze spreken de woorden. Maar geliefde, Gods woord is geestelijk. En wij zijn vleeselijk. Dus daar moet een wonder in ons leven plaatsvinden om dat woord te gaan verstaan naar de zin en mening des Heilige Geestes. Dus de gelijkenissen bevatten geen versimpelde voorstelling, dat is geen kinderbijbel. Christus heeft niet een kinderbijbel lopen verkondigen door de gelijkenissen. Het is geen versimpeling. Hij wilde er niet iets mee duidelijk maken. Ja, voor zijn volk. Maar het bevat de diepe verborgenheden van het geheim van zalig worden. Toch is het geen mystieke taal wat Christus hier bezigt. Nee, iedereen kan verstaan wat hij zegt. Maar iedereen kan niet verstaan wat hij bedoelt. Vat je dat? Je kan iemands woorden horen, je kan zeggen, ja, dat is klare taal. Maar je kan altijd niet vatten wat iemand bedoelt. Nou, dat is zeker van toepassing op de gelijkenissen van de heiland. En Christus begint de gelijkenis met de woorden, niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed. Nou, dat kan iedereen wel verstaan. Dat kan iedereen wel verstaan, want als je een nieuwe lap op een oud kleed naait, dan zal die nieuwe lap veel meer krimpen als het oude kleed waarop die nieuwe lap genaaid is. En dan zal het oude kleed scheuren. Dat kan iedereen verstaan. En dan zeg je, nou, dat is klare taal. Dat kan ik verstaan. Met andere woorden, als er een gat zit in een oud kleed en je naait daar een nieuwe lap overheen, dan scheurt dat oude kleed en dan wordt het gat alleen nog maar groter. Simpel, hè? Dan zeg je, nou, dat is... Ja. En dat weet ik nog wel van vroeger. En dan kocht mijn moeder niet een nieuwe overal. Hè? Als er in mijn oude overal allemaal gaten zaten, nee. Dan werd het ding versteld, zo heette dat. Hè? Moeder die verstelde sokken en ze verstelde overals. Ja, verstellen, zo heette dat. Sokken verstellen, broeken verstellen. En tegenwoordig doen ze dat niet meer, want nieuwe sokken zijn goedkoper dan om de oude te verstellen. En de meeste vrouwen hebben er ook geen zin meer in. Hè? Of zij verstaan de kunst van het herstellen niet. En dan kopen ze nieuwe sokken en gooien de oude weg. Maar vroeger liep ik dikwijls met zo'n verstelde overal. Ik noemde het maar een lappendeken. Ik had er eigenlijk een hekel aan, want ja, zo'n verstelde overal, die zag er eigenlijk armoedig uit, hè, de mens. Ja, maar de mens die wilde niet, ik tenminste niet hoor, ik wilde er niet armoedig uitzien. Hè, met zo'n lappendeken en zo'n luipaard. En als ik de kans kreeg, dan brandde ik een gat in zo'n verstelde overal, zodat die overal onherstelbaar werd. En dan hoorde ik mijn moeder brommen, maar ik zei dat het een ongelukje was en dan kreeg ik een nieuw overal. Het was onherstelbaar, zat zo'n gat in. Ja, ik was vroeger niet zo'n lieve, oppassende jongen, ben ik nog niet. Hoor. Ik ben een dwaas en een snootrebel die niks verdient dan hel. Maar mijn moeder die deed dat wel, hè? Allemaal nieuwe lappen naaien op de gaten van een oude overal. Maar geliefde zoon, verstelde overal was geen lang leven beschoren. Nee. En ik vond dat natuurlijk al lang best. Want ik wilde graag in een nieuwe overal lopen. En ik had er een hekel aan al die goedkope merken. En ik drong bij mijn moeder op aan om die duurdere merken te kopen. Hè? Die dure spijkerbroeken. Want die zaten als gegoten. Heel simpel. Maar mijn moeder die kocht dikwijls die goedkopere merken. Maar als een nieuwe overal mij niet zinde, dan zette ik de wasmachine op bloedheet. En dan kromt die nieuwe overal tot 6 maten kleiner. Kon ik hem niet meer aan. Dan zegt hij, ja kijk, zie je wel, dat is verkeerd overal. Verkeerd merk. En dan moest hij mijn jongere broer die gekrimpte overal dragen. En dan lachte ik hem uit en zeg, kijk eens. En dan krijg ik weer een nieuwe overal van een goed merk. He? Ja, zo ging dat vroeger. Eentje van een duur merk die beter paste dan die goedkopere merken, want die zaten ruim en de pijpen waren meestal te kort. He? Of de kleur was niet goed. Had ik een hekel aan. Dan zet ik de wasmachine op bloedheet, dan was ik eraf. Maar ik wil maar zeggen, geliefde, en die nieuwe overal, die kun je wel heet wassen, dan gaat die niet kapot. He? Want het is een hele nieuwe overal. He? Dat was een heel nieuw kleed. En als je zo'n heel nieuw kleed op heet zet in de wasmachine, dan gaat dat kleed niet kapot. Hij krimpt alleen. Hij werd een paar maten kleiner. Wel nu, dan kan iedereen begrijpen waar de Heer Jezus het hier over heeft. Geen nieuwe lap naaien op een oud versteld kleed, moeders. Want dat is water naar de zee dragen. En ja, dan is het middel erger als de kwaal. Het gat wordt groter of er komen meer gaten bij. Doordat de nieuwe lap veel meer krimpt bij het wassen dan de oude lap eronder. En dan heb je al je moeite te vergeefs gedaan. Maar ja, dat was vroeger was dat. Mijn moeder deed dat dikwijls uit armoede of uit zuinigheid. Vroeger ja. Tegenwoordig zijn ze niet meer zuinig. Dat is niet gierig. Zuinig is wat anders dan gierig. Tegenwoordig zijn ze gierig, maar vroeger waren ze zuinig. Maar als ik u nu vraag, wat wil de Heer Jezus nu eigenlijk met deze gelijkenis zeggen? Hè? We verstaan het allemaal. Ja, natuurlijk. Hè? Geen nieuwe klap op een oud, nieuwe lap op een oud kleed, want dan scheur je de boel. Hè? Maar wat wil de Heer Jezus nu eigenlijk zeggen? De gelijkenissen van de heiland duiden immers op geestelijke zaken. Die bevatten een geestelijke betekenis. Dat gaat vanzelf niet over het verhaal zelf. Over die nieuwe lap en over dat oude kleed. Want ja, daar heb ik u een verhaaltje van verteld. En dan ben je gauw klaar. Maar wat is nou de geestelijke betekenis ervan? Het is een natuurlijk beeld van een geestelijke zaak. Daar heb je het. Het is beeldspraak, noemen we dat. Beeldspraak. Ja. Een nieuwe lap komt met de stof van het oude kleed niet overeen. Die kun je niet met elkaar mengen, niet met elkaar vermengen. Past niet bij elkaar. Je kunt dat niet met elkaar verbinden. Nee. Je kunt, heb je wel eens een bedelaar gezien? In lompen gekleed. Nou, die mooie zijn een nieuwe jas aantrekken. Hè? En dan is het nog een hele nieuwe jas, maar dan zeg je van, jongen, en dan zie je die broek eronder. Dan zeg je, dat is toch ook geen gezin. Hè? Kijk, daar heb je nou, en dat is geestelijk ook, dat zal ik u straks, als de Heer het geeft, u verklaren. Je kunt geen nieuwe wijn, daar heb je het tweede beeld, want deze gelijkenis bestaat uit twee delen. Ten eerste gaat het over een oud en een nieuw kleed. En ten tweede gaat het over nieuwe wijn in oude leden zakken. Twee beelden gebruikt de Heer Jezus. Twee contrasten. Je kunt geen nieuwe wijn doen in oude leden zakken. Want die nieuwe wijn zal sterk gisten. Nieuwe wijn gist sterk. En dan scheuren die oude leden zakken waar die gist al ingedrongen is. Er komen allerlei haarscheurtjes in. En als die dan nog eens een keer nieuwe wijn in doet, dan bersten die leden zakken en dan ligt de wijn op straat. Nou, dat is ook voor iedereen verstaanbaar, hè? Dat kunnen we allemaal volgen. Maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Wat wil de Heer Jezus met deze gelijkenissen zeggen? Nou, geliefden, we moeten deze gelijkenissen, en dat is met alle teksten en alle gedeelten in het woord, die moet je altijd in de context lezen, waarin het, in het verband waarin het geschreven is. Je kunt nooit zo een. Ik heb wel eens dominees betrapt. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd. U bent een tekstenprediker. Maar ik zeg, dan preek je net de geestelijke betekenis niet. Ik zeg, je moet het in de context plaatsen. Daarom heb ik ook u het hele hoofdstuk gelezen. Voorgelezen. Je moet het in de context laten staan waarin het staat.
Ja.
En geliefden, we moeten deze gelijkenis ook in de context lezen. Hè, waarin die is uitgesproken. En als we de voorgaande verzen lezen, en die heb ik u opgelezen, dan blijkt dat Christus deze gelijkenis heeft uitgesproken om diverse redenen. Nou, ten eerste dat het ging over het vasten. Hè? Waarom vasten uw discipelen niet? Hè? De discipelen van Johannes de Doper die vasten. En de discipelen van de Farizeeën die vasten. Maar uw discipelen eten en drinken. Nou, dan bedoelt de Heer Jezus te zeggen ten eerste dat het ware vasten niet gelegen is in een wettische en traditionele uitwendige gedragshouding. Maar in de besnijdenis des harten. Nee, want een Jood is een Jood die besneden is van binnen. En ten tweede dat de nieuwe wijn van het evangelie alleen door nieuwe gelovigen, door vernieuwde mensen bewaard wordt. Nou, Christus onderscheidt in deze tweedelige gelijkenis vijf zaken. Vijf zaken. Je moet goed luisteren, want het is niet ingewikkeld, maar we moeten er wel acht op slaan. Ten eerste, de uitwendige godsdienst en de werken der wet onderscheidt Christus met een oud kleed. En dat oude kleed is een wegwerpelijk kleed. De uitwendige godsdienst en de werken der wet is een oud kleed. En dat oude kleed is een wegwerpelijk kleed. Ten tweede, het oude kleed is het kleed van de eerste Adam, ofwel van de oude mens. En ten derde, het kleed van de oude mens is niet te herstellen door een nieuwe lap. Dus niet door een deel van het evangelie. Heb ik u gezegd dat die bedelaar, die een lompige kleed is, die kan je wel een nieuwe jas geven, maar is nog een bedelaar. Is niet te herstellen door een deel van het evangelie, geestelijk. Maar een zondaar is alleen te herstellen. Ja, een zondaar wordt vernieuwd, hè. Als we over herstellen praten. Herstellen kun je alleen maar iets. Je kunt alleen maar iets herstellen dat reeds vernieuwd is. Hè, Gods volk kan hersteld worden in de genade. Een oude mens niet. Een oude mens moet vernieuwd worden. Dus er moet eerst de vernieuwing plaatsvinden. Nou, het kleed van de oude mens is niet te herstellen door een nieuwe lap, dus niet door een deel van het evangelie, maar alleen door een compleet nieuw kleed. Dat is de mantel der gerechtigheid van Christus. De nieuwe mens draagt geen hersteld kleed, maar een nieuw kleed. Nou, en de oude mens, dat is het vierde, wordt door Christus getekend als een oude wijnzak. En de nieuwe wijn van het evangelie kan zo'n oude wijnzak niet houden. Die moet eronder bezwijken, die gaat scheuren. En ten vijfde, alleen de nieuwe wijn van het evangelie kan door de nieuwe mens verstaan worden. Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Nou, daar heb ik zoveel les uit gehad, geliefde. Daar heb ik zoveel les uit gehad. Maar kijk, als je getuigen mag en als je preken mag, dan komt het tot alle woorden des woords. Maar soms moet een prediker, die richt zich dan zegt hij volk des Heren in ons midden, dan zegt hij iets wat alleen door hen verstaan kan worden. Ik spreek tot degene die de wet verstaan, zegt Paulus. Dat zijn degenen die door de wet aan de wet gestorven zijn. Want er is een barrière tussen de oude mens en de nieuwe mens. Net zo'n barrière als er is tussen de rijke man in de hel en Lazarus in de hemel. Zo'n barrière zit er tussen. Want de mens van nature die verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis. Dus alleen de nieuwe wijn van het evangelie kan door de nieuwe mens verstaan worden. Nieuwe wijn doet men in nieuwe lederzak. Dus dat is vijf punten waarover het gaat hier. Geliefde Christus ontdekt de mens in deze gelijkenis zowel uitwendig als inwendig. Het oude kleed ziet op uitwendige godsdienst en de wijn ziet op de inwendige mens. Dus uitwendig en inwendig. Want de wet die gaat door tot de verdeling der ziel, der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten. De wet kijkt niet alleen naar de buitenkant, geliefde, hoe je eigen gedraagt, maar wat je motieven zijn. Wat je gezindheid is. Wat je oogmerken zijn. De wet kijkt naar de bewegingen van je hart, naar de motieven van je hart. En alles is klaar en geopenbaard voor degene met wie wij van doen hebben, geliefde. Ja. Toen de Heere me pas bekeerde, liep ik in de havens van Rotterdam. En in die havens van Rotterdam, geliefde, dat zijn plaatsen der zonde. Plaatsen der zonde. En als je net die liefde in je hart krijgt uitgestort door de Heilige Geest, dan krijg je een teer leven. En ik had een verbond met mijn ogen gemaakt. Ik kon niet naar de zonde kijken. Nee, ik kon niet. Kan je toch niet lopen in deze wereld? Nee, ik kon ook haast niet. Dat is een pad zo scherp als een scheermes. Daarom heet het ook een smalle weg. Tegenwoordig maken ze die smalle weg iets breder en de brede weg iets smaller. Hè? Dan lijkt het allemaal op elkaar. Dan zeggen ze, ja, we zijn allemaal kinderen van één vader. Mijn geliefde, dat was een pad, was een onbegaanbaar pad. Maar toch was dat te volbrengen. Hè? Want de liefde volbrengt de wet. De liefde is de vervulling der wet. Liefde wil niet zondigen. Absoluut niet, hoor. Echt niet. Liefde die is geklonken aan de waarheid. Ja. Nou, Christus ontdekt de mens in deze gelijkenis zowel uitwendig als inwendig. Uitwendige godsdienst moet een vrucht zijn van het vernieuwde hart. En zonder een nieuw hart is uitwendige godsdienst een oud kleed. Oud kleed kan er ook mooi uitzien. Prachtig. Maar uitwendige godsdienst is een oud kleed, een wit gepleisterd graf. He, waarin allerlei gruwelen en allerlei onreinigheid heersen. Kijk. U zegt, dus Gods volk hebben een hart dat is vol van heiligheid. Nee. Rutherford zegt, mijn hart is een hart vol van onreine vogel. Maar dan wordt het je een last. Zie? Dan wordt het je een last. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders. Daar is Gods volk wel van verlost in Christus. Maar ze worden niet verlost van alle zonde. Omdat ze nog in dat lichaam der zonde moeten wandelen, totdat ze de laatste snik geven op hun sterfbed. Ja. Ze zijn in Christus verlost van alle zonden. Ja. En toch niet verlost. Ja, van dat lichaam der zonde en des doods. In Christus. Ja, daar heb je het weer. Hè. Ik spreek tot degene die de wet verstaan. Gods volk is zichzelf niet meer. Is het eigendom van Christus. En in Christus zijn ze heilig, volmaakt heilig, volmaakt rechtvaardig. Weet je wat Christus doet? Ze zegt tegenwoordig, en dat leert Rome ook, dan wordt die mens helemaal veranderd. Nee. Nee, nee. Waarom is Gods volk een nieuw schepsel? Omdat ze overkleed worden. Overkleed. Weet je wat de Heer met de zonde doet? Dan geeft hij hem een totaal nieuw kleed. Dan kan je niet meer zien, dan zeg je niet meer, dat is een bedelaar. Nieuw kleed dan. Is gewassen in het bloed van Christus. Dan zeg je, vroeger was dat toch altijd een bedelaar met lompen. Maar nou ziet die man lopen in een nieuw kleed. Heb geen nieuwe jas aan. Een nieuw kleed. Geheel overkleed. Ja, nieuwe wijn. Ziet op de genade in Christus en nieuwe leder zakken ziet op de nieuwe mens. We moeten ons oude leven afleggen, verlaten, de oude mens met zijn werken vaarwel zeggen en de nieuwe mens in Christus aandoen. Doet aan de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet tot begeerlijkheid. Nou, en de discipelen van Johannes de Doper, die hadden de doop der bekering wel ondergaan. Hè? Johannes had gepreekt, die had de donder van de wet laten horen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Maar zij kwamen desondanks nog op uit de werken der wet. Ze zaten nog verstrikt in het doen dat der wet en ze zochten het nog in gedrag en vlijt. In opknapping van de oude mens. Kijk, daar heb je het. Daarom zegt de Heer Jezus dat. Je kan geen nieuw kleed naaien op een oude lap. Ken je? He, die discipelen van Johannes de Doper, die vasten naar de traditionele gewoonte der fariseeën. En zij vonden het ergerlijk dat de discipelen van Jezus niet vasten, maar aten en dronken. Ze zeggen, weet je wat ze er eigenlijk mee zeggen? Jullie doen net of dat er geen eeuwigheid aan de deur staat. Jullie doen net of dat je hier het eeuwige leven hebt. Jullie doen net. Maar de Heer Jezus dient hen van repliek aan de hand van de gelijkenis. Hebben we opgelezen. Van een nieuwe lap op een oud kleed en nieuwe wijn in nieuwe lederzak. En de discipelen van Johannes hadden dus vlees tot hun arm gesteld en de wandel der fariseeën tot regel van hun leven gemaakt. Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. Gedrag en vlijt. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Ik dank u dat ik niet ben gelijk die tollenaar. He, dat is, weet je wat voor godsdienst dat is? Dat is ik, ik en nog eens ik. Dat is een nieuwe lap naaien op een oude kleed. Ik doe, ik laat, ik weet, ik ben, ik. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Een nieuw kleed naaien op een oude lap. Want dan zeg je, kijk, dat is... Ik heb me opgeknapt. Ik heb me bekeerd. Zie je? Dat is een nieuw kleed naaien op een oude lap. Maar als je nou een arme bedelaar bent, die er naakt bij staat. En je krijgt van een vorst of een koning een nieuw kleed. Dan kun je toch niet meer zeggen, nou, dit is mijn kleed. Dat heb ik opgeknapt. Nee, dan moet je bekennen, ik heb het gekregen. Huh? Ik ben een ander mens geworden. Maar als we nieuwe wijn doen in nieuwe lederzakken, weet je wat het dan klinkt? Nieuwe wijn in nieuwe lederzakken, hè, dan klinkt het, gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij zult mij leiden door uw raad. Hè, dan klinkt het door u alleen. Want kijk, dat is vrije genade, verheerlijk God. Hè? Dan gaat de lofstem naar boven. Maar de discipelen van Johannes de Doper hadden onder de prediking van Johannes wel een klap uit de wet gehad. Oh ja. Maar nog niet ten dode. Want ze hadden zich van die klap weer hersteld en zich opnieuw gericht tot de wet van Mozes. Nou, die godsdienst is in onze dagen ook nog niet uitgestorven. Mensen krijgen soms een conscientiekneep. En weet je wat die mensen gaan doen? Die gaan ook reformeren. Hè? Ook reformeren. Dit mag niet en dat mag niet en dat mag wel en dat. Ja. Maar dat is niet de ware godsdienst. Nee. De ware godsdienst is niet dit mag wel en dat mag niet. Nee. Zet Gods volk maar op de kermis. Weet je wat ze dan gaan zeggen? Ik heb er geen behoefte meer aan. Ik heb er geen behoefte meer aan. Niet omdat het niet mag. Ik heb er geen behoefte meer aan. Ik heb geen behoefte meer aan stelen. Ik heb geen behoefte meer aan overspel. U zegt, is Gods volk zo heilig? Ja, in Christus doen ze nooit een slag verkeerd. In zichzelf niet. Want als de Heer ze maar enigszins loslaat, ik zeg, als de Heer me loslaat, als die de touw van genade maar enigszins laat vieren, val ik in alle kuilen die er zijn. En dat ziet u ook in het leven van de Bijbelheiligen. U zegt, waarom doet de Heer dat? Ho. De schuld ligt altijd bij een mens. Denk erom op. Maar ik zal u wel vertellen, in Gods woord wordt er maar 1 woord verheerlijkt. En dat is genade. Dat is genade. Ja, dus als je denkt dat je nogal bekeerd bent, dan ben je rijp om in een zonde te vallen. Omdat je zou weten wat genade is. Vat je dat? Maar geliefde, uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Hè? Niet door zo'n hersteld kleedje, nee. Dat oude kleed moet totaal worden afgelegd. Dat werkheilige kleed waarin de mens het doet dat der wet voor geestelijk houdt, dat kan God niet behagen. God geeft de zijne geen gelapt kleed, maar een totaal nieuw kleed. Ofwel de mantel der gerechtigheid van Christus. Dus die oude mens met zijn werken, geliefde, die moet worden afgelegd. Vaarwel gezegd, doodverklaard. Niet zoals Bin Laden doodverklaard is, zonder bewijs. Kijk, daar heb je het weer. Weet je waar je aan Gods volk kan vragen, waar is het bewijs van uw oude mens dood? Dat kunnen ze tonen. Maar van heel die dood van Bin Laden, daar is geen enkel bewijs van. En heel de wereld gelooft die sprookjes. Ze kunnen het bewijzen. Hè, omdat Christus waarlijk gestorven is. Dat is het bewijs. En omdat de dood van Christus zo krachtig is dat de uitverkorenen in de tijd de oude mens dood sterven. En als een nieuw schepsel in Christus opstaan. En dan pakken ze de Bijbel en zeggen ze, hier is het bewijs. Hier staat het. Dat heeft de Heere tot me gesproken in mijn dood. En toen is dat woord heeft me levend gemaakt. Uw woord heeft me levend gemaakt. Je moet het nergens anders zoeken, geliefde. Niet in een visioen. Niet in een of andere bevinding. Dat is wel pure bevinding, hoor. Denk erom, want tegenwoordig haten ze de bevinding. Maar als je er niks van bevindt, dan red je het niet, hoor. Echt niet, hoor. Want als God spreekt en je dood staat, nou, dan bewegen hemel en aarde. Dat zal ik je vertellen. Dan bewegen de hemel en de aarde. De hemel omdat de engelen juichen, omdat er één zondaar is die zich bekeert. Dat is wereldnieuws, hoor. Dat is voor de engelen is dat wereldnieuws. Als er één zondaar zich tot God bekeert, dat is wereldnieuws. Dat is hemelnieuws. Komt de hele hemel in beweging. En de aarde ook, want als God spreekt en je dood staat, dan moet de duivel loslaten. Dus daar is nog wel een beweging. Dat is een beweging. De oude mens met zijn werken moet worden afgelegd, vaarwel gezegd. En geliefde, de religie van Rome is een lappendeken. Dat is een lappenreligie. Allemaal lappen. Hier een werk en daar een werk. Hier een zucht en daar een zucht. Hier een probeersel en daar een goede bedoeling. Daar heb je nou een lap op zo'n oud kleed. Maar gemeente, de oude mens legt de oude mens niet af. Ja, dat is ook een preek apart, hè. De oude mens legt de oude mens niet af. Nee. Net zo min dat een begraven mens zich van de dood kan ontdoen. Kan ook niet. Je kunt die doden die begraven zijn. Je moet maar eens over een begraafplaats lopen. En dan bedoel ik dat in de context van deze preek. Ik bedoel daar niet mee te spotten. Maar je moet maar eens op een begraafplaats lopen. Je moet maar die doden onder die grafcirkel mooi maar eens een pepermuntje aanbieden. Nou, er komt geen arm naar boven. De oude mens, die zal zich nooit van die oude mens ontdoen. Je kunt de oude mens wel wassen met salpeter, maar dan blijft het nog een oude mens. Onder de wet en onder de toren Gods. Ja, dat zegt de Heer. Al wiest gij u met salpeter en naamt u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend. Je kunt de oude mens nieuwe schoenen aantrekken, een nieuwe hoed op zijn hoofd zetten. Net zoals ik u gezegd heb van die bedelaar, die kan je een nieuwe jas aantrekken, maar dan blijft hij toch een bedelaar. Blijft hij toch een oude mens. En je kunt die oude mens het evangelie aanbieden. En als die het aanneemt, dan zullen de gaten wel eens een jas vallen. Omdat het evangelie aan die oude mens niet is besteed. De oude mens is een maden zak waarin de nieuwe wijn van het evangelie niet bewaard kan blijven. Want die maden zak zal scheuren en de wijn verderven. Nou is er maar één volk op aarde die leert zich als een maden zak. Huntington, die schreef vaak onder zijn brieven. Hè? Of in zijn brieven. Dat hij een maden zak was. Maar kijk, als je nou die nieuwe mens hebt aangedaan geliefde door het geloof. Dan weet je wat een oude mens is. Dan weet je dat. Maar als je een oude mens bent, dan weet je niet wat een nieuwe is. Omdat je het niet kent. De oude mens, geliefde, wordt nooit bekeerd. Nooit. Christus trouwt niet met een oude mens. Hij trouwt niet met een hoer. Dacht je dat? Hij trouwt met een reine maagd. De oude mens moet worden afgelegd, uitgedaan. Die moet sterven, die moet weggeworpen worden. Zoals een oud versleten kleed moet worden weggeworpen. Dus niet meer te herstellen. En een recht ontdekt mens die zal het met je zaaien. Die zal het uitroepen. Doch wij alle zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpen kleed. En wij alle vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Kijk, vele beleiders die spreken wel over Christus en zijn genade, maar als je goed luistert bedoelen ze Mozes en de werken der wet. Als je daarin geoefend mag zijn, kun je dat zo opluisteren. Ik heb mensen gekend die hun mond vol hadden over Christus, waarvan ik aanvankelijk dacht dat God zijn genade in hen verheerlijkt had. Maar achteraf bleken ze van genade niet meer te weten als een kip van spruitenplukken nog ooit. Moet je maar eens een eindje met die mensen op weg gaan. Al dat spreken over het geloof, terwijl er geen sidderen geweest is voor de majesteit God, voor de majesteit van God, geen verbrijzelde harten, nooit verloren, nooit totaal verloren geweest, wel in de gapende afgrond gekeken misschien, maar er nooit in gelegen. Nou, daar heb je het. Daar heb je het. Maar geliefde, de toepassing voor het evangelie is alleen voor een totaal verloren mens. Iedereen hoort dat evangelie. Iedereen mag tot Christus gaan. Iedereen. Maar niemand gaat. Nee. En als je gaat, dan ga je als een rijke jongeling. Die ging ook tot Christus. Maar dat liep slecht af. Hè? Dat liep, was geen verloren mens. Hij kreeg ook niet het evangelie gepredikt, maar de wet. Net als die wetgeleerde. Doe dat en gij zult leven. Doe dat, ga heen, doe gij desgelijks. Kijk, daar heb je het. Want de verloren mens komt ook niet tot Christus. Dan wordt het net andersom. Dan komt het evangelie tot die verloren mens. Hè? Dan komt de herder tot dat verloren schaap. En dan snelt die vader uit die gelijkenis van die verloren zoon toe op zijn verloren zoon die daar neer moet zinken. Dat is een totaal verloren zondaar. Kan niet verder. Kijk, de toepassing van het evangelie is er alleen voor een totaal verloren mens. Want Christus is niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En het woordje zondaarsgeliefde, dat houdt wat in. Ben je wel eens zondaar van God geworden? Kijk, een mens die kan wel eens bewust zijn dat hij zonde hebt en dat hij zonde doet. Maar dat betekent nog niet dat je zonde van God geworden bent. Want dan ben je ook geen bedelaar meer. Maar. Want die bedelaar die moet zijn klederen nog afleggen. Hij krijgt een nieuw kleed. Niet over het oude kleed heen. Nee, nee. Een verloren mens is een naakt mens, geestelijk te verstaan, wiens versleten kleed door de stormwind van de wet is afgerukt. We moeten ontkleed worden om door de mantel der gerechtigheid van Christus overkleed te worden. De Heer zegt, ik zal uw naaktheid bedekken, niet uw lompen. Dus geliefde, al dat spreken over het dit doen en dat doen en dit nalaten. Al dat spreken. Maar de wet laat zich niet in een graf leggen. Echt niet op. De wet laat niet met zich zollen. De wet laat zich niet het zwijgen opleggen door zulk een godsdienst. Want de wet is de eerste schuldeiser. Als de wet niet de eerste schuldeiser is, geliefde, dan kun je nooit vrijgesproken worden van zonde en straf. Nooit. Als je geleend hebt bij een bank, dan is de bank de eerste schuldeiser als je failliet gaat. Dat vinden we heel logisch. He? Toch? Als een mens een hypotheek niet meer kan aflossen, dan is de bank de eerste schuldeiser. Niemand anders. Zult u het onthouden? De wet is de eerste schuldeiser. En de wet eist betaling. En wie heeft de wet gemaakt? God. God, de eerste persoon, is onze eerste schuldeiser. God eist dat er betaald wordt. En als die goddelijke eis nog nooit gewogen heeft in uw leven, dan kunt u 1000 maal over het geloof spreken en Jezus erbij halen. Maar degene die zich van de wet afmaken met een vrome smoesgeliefde, die zullen door de enge poort niet worden toegelaten. Rabbit, je moet door die enge poort heen. En dan moet je legitiem doorheen. En dan kan je alleen legitiem doorheen, niet als een oude mens met lompen. Nee. Als een naakte zondaar. Want die lompen die maken je te breed. Het is een enge poort. Er komen geen arme zondaren doorheen. Verloren zondaren. Naakte zondaren. Ja. Ja, ik voel dat gelijk wel een nieuwe leer, hè, maar dit is de leer van Christus. Dit is de leer van Christus. Hij overkleedt naakte zondaren. Toen Adam en Eva zich verborgen in het paradijs, toen ze van die verboden boom hadden gegeten, toen hadden ze zichzelf rokken gemaakt van vijgenbladen. De Heer zegt, trek ze uit. Uit. Uit die boel. Toen kwamen ze naakt voor God te staan. Want de Heer zegt, zo heb ik u geschapen. Maar nu loopt u zo in uw zonde. En dan zag hij overkleden. En hij slachtte een lam. En hij heeft ze overkleed en hij heeft ze zelf gekleed. Hij kleedde ze met het vel van een lam. Dat ziet op Christus, op de gerechtigheid, op de mantel der gerechtigheid van Christus. Zie je? Ja. Dus Christus, die liet de wet niet te niet doen door de vrome kunsten van de rijke jongeling. Hè. Die kwam heel, ja, heb u daar wel eens meer over gepreekt. En ik heb gezegd, hij heeft hem het evangelie niet verkondigd, omdat hij kwam in zijn eigen zo rijk. Dat heb ik mijn ganse leven gedaan, zegt hij. Ja, dus Christus kon niks aan die man kwijt, want hij had het al gedaan. Dat al die geboden had hij onderhouden van zijn jeugd ervan. Hij zegt, dat heb ik allemaal gedaan, wat ontbreekt me nog? Zie je? Ja. Hij vroeg aan de Heer Jezus eigenlijk nog, nou ja, als er nou echt wat ontbreekt, wil u dan nog eens een lappie erbij naaien? Nee, zegt de Heer. Je moet al je godsdienst verkopen. Heel dat kleed moet uit. Dat kleed van die goede werken moet uit. Moet helemaal uit. Zelfs die sokken mag je niet aanhouden. Uit. En toen ging die bedroefd heen. Toen ging die bedroefd. Hij was bedroefd van de vijandschap. Waar vat je dat? Die rijke jongeling wilde geen verloren mens zijn. Geen naakte zondaar zijn. Hij riep Jezus wel aan als goede meester, maar hij bedoelde Mozes. Kijk, daar heb ik nou. Hè. Jezus op je lippen en Mozes in je hart. Nou, dat komt nog goed hoor. Dat komt niet goed. Waarlijk ontdekte zielen hebben hun die zijn in hun Adamskostuum openbaar gekomen. Die zijn daarin geopenbaard. En ze hebben het versleten kleed van de werken der wet verloren. Weggeworpen. Kijk, die zondaar, die ontdekte zondaar, die gaat vluchten. Die gaat vluchten. En die wil één rechte weg tot die vrijstad. Maar nou staat er op de weg van die vrijstad staan er allerlei blokkades. Hij moet zich door het struikgewas van de werken der wet heen banen. Allerlei duivels komen op hem af. De wet eist betaling. En door al die hindernissen verliest hij dat kleed. Daar heb je het. Ja. Kijk, waarlijk ontdekte zielen die zijn in een Adamskostuum geopenbaard en hebben dat versleten kleed van de werken der wet verloren. Maar ze zijn nog naakt en je kunt niet als een naakte zonde voor God verschijnen. U ziet het. Er zijn fasen in de ontdekking. Ik heb al eens meer gezegd, de wet. Een hoop mensen, een hoop predikers die prediken de wet alleen als een ontdekkende factor. Dat is te kort hoor. De wet ontdekt. Dus dan is het een spiegel. Als je in de spiegel kijkt, dan ontdek je hoe je eruit ziet. Is dat genoeg? Nee. De wet vervloekt. De wet gaat vloeken. Als je de wet hebt overtreden, gaat de wet vloeken. Ga je vervloeken. En dan kom je als een schuldige zondaar openbaar. Maar de wet die bloedwreker, die doet ook nog iets meer. De wet gaat je verdoemen. Ten dagen als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Maar dan doet die wet nog iets. De wet gaat je doden. Want de wet die doodt, dit is de bediening des doods. Nou, dan kun je eigen toetsen. Hè? Kun je eigen aan toetsen. En achteraf, daar ben je alleen bekwaam toe. Als je door die enge poort gegaan bent. En als een nieuw schepsel in die poort gerechtvaardigd bent. In die poort en als een nieuw schepsel op die smalle weg des levens gezet wordt, overkleed met de mantel der gerechtigheid van Christus. Want Paulus zegt het achteraf. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Dan ga je dan wel verstaan, dan ga je die fase om. Kijk, het is een ondergaan. Sommige mensen zeggen dus het is een lot. Ja, nou, het is een zalig lot. Dat is een zalig lot. Nabij te wezen bij mijn God. Dus u zegt, ik moet afwachten totdat het me overkomt. Nee, want dan komt de eis der wet weer tot je. Kijk, Gods woord is zo eerlijk, hè? Die laat je niet meer rust. Die laat je niet meer rust. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat blijft staan, hoor. Je kunt niet zeggen van, nou ja, dan wachten we maar af. Nee, nee. Sommige mensen zeggen, ja, maar het is onmogelijk om zalig te worden. God moet het doen. God moet het doen. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Ben je erachter gekomen dan dat het onmogelijk is? Heb jij je dan dood gewerkt? Ben je erachter gekomen? Dat kan je niet bijvoorbeeld zeggen. Dat is allemaal napraterij. Nee. De wet laat zich niet vangen. De wet laat zich niet in een graf leggen. Het is onmogelijk om zalig te worden. Daarom is het ook een eeuwig wonder als het gebeurt. Hè? Maar als je daar in fatalisme te neer gaat zitten en gaat zeggen met je brutale mond, God moet het doen, dan komt de wet weer. Wat? Bekeert u? Je hebt geen recht om onbekeerd te zijn. Je hebt geen recht om in je ongeloof voor te gaan. Ziet u? En als het nou waarlijk mag geschieden in je leven, geliefd, als je daar als een ontdekte zondaar over de wereld gaat, hè? En nooit meer bekeerd kan worden, want de Heilige Geest laat je geen rust. De Heilige Geest die rust pas in het volbrachte werk van Christus. Dan rust die pas. Nou zijn er nog zielen in ons midden die het niet meer in hun oude kleedje kunnen uithouden. Want daar gaat het over. Kijk die Naaman de Syriër, die had natuurlijk een mooi uniform aan met allemaal sterren erop en allemaal strepen. Hè? Generaal in het leger. Maar die man die was melaats. Maar dat kon hij nog bedekken, hè? Met dat mooie uniform. Dat is nou een mens van nature. Gans melaats. Nog een mooi kleedje aan trekken. Maar het was een oud kleed. Dat uniform was een oud kleed. Want de profeet Elisa had gezegd, was u in de Jordaan, mooi oud kleedje uit. Mooi oud kleedje uit. Hè? Moest hij als een naakte zonde, moest hij daar in de Jordaan 7 maal ten onder. En toen de 7e maal geliefde kwam hij als een reine. Als een jongeling kwam hij eruit tevoorschijn. Dat is nou bekering. Dat is nou wedergeboorte. Dat is nou wedergeboorte. Door water en geest. Maar zijn er nog ontklede zielen in ons midden waar de vijgenbladeren van eigen gerechtigheid je ontvallen zijn door de uitbrandende werking des geestes van de heilige wet Gods? Want kijk, zo'n ziel gaat het wel proberen. Maar Amen, die heb je, ja, hij zegt maar. Dacht je dat maar de 7 keer in die vuile Jordaan? En dan legde hij de leidsels op de paarden. En dan ging vol gas terug naar zijn land. Hij zegt, dat doe ik niet. Dat weiger ik. Zie je? Een mens is een vijand voor zijn eigen zaligheid. Dat kleedje moet je afgerukt worden. En de gevallen Adam en Eva, die hadden zich, zoals ik u gezegd heb, bedekt met vijgenbladeren. Maar in dat kleedje konden zij niet voor God bestaan. En de Heere maakte hen rokken van vellen en toog ze hen aan. Kijk, daar heb je dat. We moeten aangetogen worden, geliefde. We moeten overkleed worden. Daar is een mens in zichzelf totaal machteloos toe. Maar we hebben een almachtige God. We hebben een almachtige Christus. We lezen in Gods woord dat er verschillende zondaren die baden tot Christus, melaatse of kreupel of lammen. Dan vraagt de Heer Jezus, geloof gij dat ik dat doen kan? Ja, zeggen ze, ja. Maar geliefde, geloof in de almacht van God, dat is noodzakelijk, dat is absoluut noodzakelijk. Want tegenwoordig hebben ze zo'n geloof, weet je wel, en zo'n godje. Nee, maar precies andersom. Gods volk heeft meestal maar zo'n geloof, maar ze hebben een almachtige God. Gelooft gij dat hij dat doen kan? Geloof u zonder dat Christus u reinigen kan. Nou, ik geloof dat er velen zijn die zeggen, ja, dat geloof ik. Maar geloof je ook dat hij het doen zal? Kijk, dan kom je verloren uit het openbare. Dan komt er een zonder openbaar die zeggen, kijk, Petrus zegt hier, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hij voelde zich onwaardig. En dat Christus zich met hem bemoeide. Dat Christus zich aan hem openbaarde. Dat Christus zo'n wonder aan hem gedaan had, van die menigte der vissen. Petrus was een nieuw mens. Maar kijk, ook in de weg der ontdekking word je het zo onwaardig. Want dan ga je zien wat het Christus gekost heeft. Ze zeggen wel eens, genade is gratis. Dat is niet waar, hoor. Dat is helemaal niet waar, hoor. Ik preek u geen gratis genade. Ik preek u vrije genade. Het is vrije genade omdat het onbetaalbaar is. Want de Heere zegt, ik heb u gekocht met de duurste prijs van mijn bloed. Daar heb je het, het is onbetaalbaar. En daarom kun je het uit vrije genade ontvangen. Dat is geen gratis handel. De Heere laat je eerste waardij, de verdiensten van Christus, die worden hier geopenbaard. Kijk, daar heb je het, hè? Want kijk, de rechtvaardigmaking. Ze zeggen wel, ja, de rechtvaardigmaking, maar een rechtvaardigmaking geschiet altijd in het kader van de gewilligheid van Christus. Van de prijs die Christus betaald heeft. En dat is zo'n ontzaglijke prijs, geliefde, dat een zondaar het uit gaat roepen, hè, dat iets zo onwaardig wordt. Zo onwaardig. Levi die zat in dat tolhuis, in dat voorportaal der hel. En die zal wel ingeleefd hebben dat hij het eeuwig onwaardig was. Omdat hij, want hij was een Jood en een Jood kent de wet bij uitstek. Hij wist precies wat voor misdaad hij bedreef in het bedriegen van zijn eigen volk. En in het tellen van het geld waar hij zich door verrijkte, net zoals Zacchaeus. Die mensen hadden de werking der wet absoluut ondervonden. Tegenwoordig zeggen ze, ja kijk eens, zie je hoe makkelijk dat gaat? Nou, dan weet je er niks van. Dan weet je er echt niks van. Want Levi zat daar in het voorportaal van de hel. Dat was het tolhuis, dat was het voorportaal van de hel. En toen rukte Christus met een ruk zijn oude kleedje af. Volg mij. Ja, u zegt, kind, gaat het zo snel? Ja, het is een moment. Het is een punt destijds. Het is een punt destijds. Als een ziel gered wordt van het vonnis, de wetgeliefde, dat is geen proces. Dat is geen proces. Je kan stervende zijn, maar dan ben je nog niet gestorven. Maar het punt van sterven, dat is in de natuurlijke zin ook zo. Als de mens de laatste adem uitblaast, dat is een punt destijds. Nou, dat zo. Zo geschiet het ook in de overgang van het koninkrijk der duisternis naar het koninkrijk van eeuwig licht. De doorgang door die enge poort, dat is een punt des tijds. Dat is geen proces. Ik ben door de wet gestorven. Die dood, die kogel, laat ik zeggen, een kogel maakt in een moment een einde aan het leven van de mens. Daar kan je natuurlijk jaren bang voor zijn, maar dat is het nog niet. Dat kan wel tot de fase van de ontdekking behoren, geliefde, maar je bent toch met je ontdekking niet gered? Ja, ik weet dat er vele kerken en vele dominees dit leren, als je nou al die ontdekkende werking in dat, en ze zeggen dan een desire en een longing, een verlangen, een droefheid naar God noemen ze dat dan. En zo wordt het nou gemixt in onze dagen, geliefde. Maar ik zou willen dat je allemaal zalig werd. Maar wel door een rechte weg, want anders kom je bedrogen uit. Anders kom je bedrogen uit. Dat zal toch wat wezen. Hè? De Bijbel staat er vol van. Hè? Die dwaze maagden, die dachten ook dat ze bekeerd waren. Hè? Maar ze waren het net niet. Het moet door een rechte weg. Moet door Gods maakt zijn volk heerlijk zalig, maar ook eerlijk. Eerlijk. Hè? Zalig worden is eerlijk zalig worden. Ja. Dus de Heere maakte voor Adam en Eva rokken van vellen. Dus ze waren als naakt openbaar gekomen. Ja. Als je daar nou naakt voor God staat, geliefde, dan moet je toch wegzakken in een pijloze diepte. Als een mens zich voor een mens al schaamt, ja tegenwoordig schamen ze zich niet meer. Maar als een mens zich voor een mens al schaamt, voor enige naaktheid, dan zoekt hij dat te bedekken, laat staan als je daar totaal naakt staat voor God. En dan komt de Heere en toog ze rokken van vellen aan, hetgeen ziet op de gerechtigheid van het geslachte lam Gods. Nou geliefde, de mantel der gerechtigheid van Christus is het nieuwe kleed van het geslachte lam. Het is het vel van Christus, geestelijk te verstaan. Vat je dat nou? Christus is in onze plaat ontkleed geworden. Hij is overkleed geworden met het scharlakenkleed van onze zonde. Want daar staat er, en als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel aan. Dat is het oude kleed van ons. Dat is dat zondekleed van ons. En geliefde Christus heeft zich laten ontkleden om naakte zondaren te overkleden. Maar kijk, dat moet ik ook zeggen. Hè? Als de fase van ontdekking is, niet allemaal hel en verdoemenis hoor. Echt niet. Nee. Nee hoor. Nee. Dan krijg je wel het vonnis des doods in je leden. Want van die spiegel der wetten gaat een dodende werking uit. Ik heb u al eens meer gezegd, hè. Als je door een giftige slang gebeten wordt. En dan denk je, ja nou wat zie je eigenlijk van die wond? Eigenlijk niks, maar er gaat een dodende werking door je leden, door dat gif. Zo werkt de wet, zo werkt de wet. Ja. Maar als je dan Christus in die raadzaal ziet staan en hij wordt ontkleed en overkleed met die purperen mantel, geliefde, dan moet je toch wegzakken in een pijloze diepte. Omdat hij daar stond in plaats van de zondaar. Christus heeft zich laten overkleden met het kleed van onze ongerechtigheid. Om de zonde van Sion weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. We zullen er eerst van zingen. En weer van die Psalm 119. En daarvan het 32e zangvers, Psalm 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En wat er verder volgt. Psalm 119, vers 32. Zich laten overkleden met het kleed van onze ongerechtigheid om de zonde van zijn volk weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Want het oplappen van de oude mens, geliefde, is slechts vijandschap jegens God. De oude mens met zijn werken moet worden afgelegd, er is geen opknappen aan. Maar ben je daar al achter gekomen? Daar gaat het nou over. Want we hebben zoveel bloed van Mozes in onze aderen, geliefde. De mens gaat altijd aan het werk. En er is geen mens. Er is geen kind van God. Dan kijkt die Levi en die Zacchaeus. Die waren aan het einde van de wet gekomen. Want ze hadden de wet zo overtreden, geliefde. En die hadden een punt in hun leven meegemaakt. Ze zeggen, ga maar door, want er is geen redder meer aan. Ga maar door. Er is geen redder meer aan. Maar ze zaten daar als totaal verloren zondaar. Kijk, en die gaan in zo'n boom zitten. Die gaan in zo'n boom zitten. Wat is dat? In zo'n boom zitten. Die gaan zich stellen onder de prediking. Om te zien wie Jezus is. Niet wat hij doet, maar wie die is. Zacchaeus had hogere belangstelling voor Christus, dat was niet een belangstelling. Weet je wat Zacchaeus gezegd heeft in die boom? Nog één keer Jezus zien, wie die is, en dan voor eeuwig weg. Zacchaeus, kom heden af uit die boom. Kijk, daar heb je het, dan blijft de Heer Jezus geen seconde meer achter de lijn. Nee. Jona, die heeft geen 3 dagen in zee gelegen. Hij werd overboord geworpen en terstond was daar die vis. Dat is nou een beeld van de rechtvaardigmaking. Jona was gerechtvaardigd. Dat ging niet over Jona's rechtvaardigmaking zelf. Maar kijk, er staan zoveel beelden in Gods woord die dat uitbeelden. En de Heer Jezus zegt in deze gelijkenis, niemand naait een nieuw kleed op een oude, of een nieuwe lap op een oud kleed. Dat is hopeloos. Dat is hopeloos. Onbegonnen werk. Ja, je kunt wel doen, maar dan kom je erachter dat dat niet helpt. Want dat oude kleed, dat scheurt. Daar is de krimp uit. En dat nieuwe kleed, dat krimpt. Daar is de krimp niet uit. Dus dat trekt elkaar kapot. Past niet bij elkaar. Dat oude kleed is een vloek. En een vloek past niet bij een zegen. Nou wel, geliefde, wel is een totaliteit. Als een naakte zonder, als een vloek openbaar komt, is een naaktheid. Ja, dan is Christus zo uitnemend geschikt voor u. Niet een beetje, niet met een deel van het evangelie, maar geheel. Ze krijgen niet alleen een jas. Nee, ze krijgen een nieuwe mantel. Die de zondaar bekleedt vanaf zijn kin tot zijn voetzolen toe. Dan word je overkleed. En weet je wat nou het wonder is, geliefde? Dan kijkt God niet meer wat erachter zit. En in dat kader roept Rutherford het uit. Mijn hart is een kooi voor een onreine vogel. Hij kon er niet mee leven, maar het was zo. En in dat kader kreeg Paulus die slaande engel des duivels. Ja, want daar huist dat door achter dat kleed van de gerechtigheid van Christus. Die mens, die bekeerde mens, wordt geen heilig mens. Dat is die in Christus, omdat God ziet op dat kleed van Christus. God ziet naar zijn zoon. En daarom zegt hij het ook. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Niet andere stemmen, niet andere boeken. Gods woord. Alleen Gods woord. Sola scripture, zeggen we toch? Maar het is tegenwoordig ook sola church. Hè? Sola kerk. Sola kerkerlie. Sola dominee, die en die en die. Onderzoek jezelf eens. Hoeveel solas hou je erop na? Sola gratia. Sola fide. Sola scripture. Ja, we moeten weer eindigen. Een nieuwe lap op een oud kleed. Dat is ook geen gezicht, hè. Het staat niet. Het vloekt met elkaar. Het maakt de scheur alleen maar groter. Het maakt de breuk tussen God en je ziel alleen maar groter. En het gebed van de fariseer is een vloek in de oren van de Heere Zebeoot. Die stond daar zo'n nieuw kleed aan te prijzen. Zo'n nieuw stukje kleed, zo'n nieuwe lappie. En zegt, Heere, kijk eens wie ik ben. Je mag wel dankbaar zijn dat er nog zulke goede mensen zijn als ik. Het was gewoon een lappenmand. Hè? Ja. Een lappenreligie. Lange gewaden. He? Om van de mensen gezien te worden, daar heb je die lappenreligie. Maar de genade, geliefde, is geen doekje voor het bloed, hoor. Nee. Dat is, de genade is allesomvattend. He? De genade in Christus omvat verleden, heden en toekomst, tot in eeuwigheid. Ja. Vergeving der zonde is geen nieuwe lap. Die geldt niet alleen het verleden, of alleen de zonde van bedrijf, nee. Als wij vergeving der zonde ontvangen, geldt dat voor het verleden, voor de verleden zonde, voor de huidige zonde en voor de toekomende zonde. Gods volk moet de laatste zonde nog zondigen, want die is betaald. U zegt dus, je kan maar raak leven. Ik wou dat het waar was, ik wou dat het waar was. Dan zou ik nooit meer zondigen. Maar God betaalt voor verleden, heden en toekomst. En als het zo niet is, geliefde, dan heb je een Roomse bekering. En een Roomse bekering is geen echte bekering. Dan heb je het eeuwige leven. Kijk, daar heb je het. Hè? In de vergeving der zonden. Een nieuw schepsel ontvangt het eeuwige leven. Die gaat niet leven, maar die ontvangt het eeuwige leven. Dat verduurt de eeuwigheid. En dat ga je ervaren. Er komt de eeuwigheid in de tijd. Dan word je boven het stof uitgetild. Dan word je geen bijzonder mens. Maar dan krijg je zo die genade te bijzonderen. Dan krijg je zo die God der genade te bijzonderen. Begrijp je dat? Begrijp je dat? Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Zie je, dan krijg je het eeuwige leven. Heb Gods volk er altijd zicht op? Nee. Nee hoor. Nee, Gods volk, die zoeken toch dikwijls. Hè? Dat hebben we toch opgezongen, hè? Die Psalm 119. Hè? Dat hebben we toch opgezongen. Hè? Hoe kleeft mijn ziel aan stof? Nou, daar heb je het. Dat is nou het leven van de kerk. Hoe kleeft mijn ziel aan stof? Verschrikkelijk. Het is een last om niet te dragen. Ik kan er niet vanaf komen. Maar in Christus ben ik er volkomen van verlost. Ja. Daarom zegt hè, die Luther, die stond daar boven in dat torentje te worstelen. Hè. Die stond er nou te worstelen. Hij zegt, hoe kom ik nou van die oude bedorven Luther af? Hoe kom ik er nou vanaf? Er is niet vanaf te komen. Ik heb het geprobeerd in de kloosters, zegt hij. Ik heb mijn geest als mijn eigen geslagen. En zei, ik kreeg de zonde er niet uitgeslagen. En toen kreeg hij met kracht in zijn ziel als een bliksemstraal bij heldere hemel. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Hij zegt, nou ben ik er vanaf. Nou ben ik van die Luther af. In Christus. Hè? In Christus. Ja, geliefde, het is een zaak des geloofs. Het is een zaak des geloofs. Het is geen substantiële verandering wat Gods volk ondergaat. Nee. Ze blijven diezelfde mens van vlees en bloed hierom. Vlees en bloed. En dat is Christus geworden. Het woord is vlees geworden. Hij zegt, Thomas, voelt het maar. Vlees en bloed. Hier. Uw vlees, uw bloed. In uw plaats is die gaan staan, dat lamme gods. En toen is dat zwaar der gerechtigheid door dat lamme gods gegaan, waar wij hadden moeten staan, geliefd. Want het mes ging er bij Isaac niet door. Toen zegt de Heer, achter u. He? Daar is Christus in het struikgewas. Leg die op dat altaar. Dan zal ik mijn zwaard doorheen laten gaan. Zwaard ontwaakt tegen de herder. Tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder. En de schapen die zullen vrij uitgaan. Hè? Dan neemt hij het kruis op. Hè? Simon, geef mij uw kruis. Dan mag u naar huis. Simon van Cyrene. Hè? Werd het kruis opgelegd. Ze gaan dat wel. Kijk, daar heb je het nou wel. Er zijn mensen ja, die zeggen, ja, Christus heeft voor mij betaald en hij is voor mij gestorven. Maar ben je wel eens onder dat kruis der zonde geweest, geliefde? Net zoals Simon van Cyrene. Als dat niet zo is, dan kan je er ook niet van verlost worden. Toen ging Christus in zijn plaats staan. Toen werd die plaats bekleed. Simon, nou ga ik, geef mij uw kruis en dan mag u naar huis. Want er is voor u betaald. Ja, moeten gaan eindigen. En we hopen deze avond daar verder over na te denken. Over die nieuwe wijn. In oude leden zakken, geliefd, als de Heer het geeft. Want deze gelijkenis, dat is een ontzaglijk, die is ontzaglijk rijk van inhoud. Elke gelijkenis, hoor. Er doet geen gelijkenis onder voor een andere. Maar het is geen versimpeling van het evangelie. Het is een uiteenzetting van de heilsleer. En zegene de Heer zijn eigen getuigenis. Tot roem zijn naams die heerlijk is, opdat we zouden kennen als die koningsdochter, geheel verheerlijkt, inwendig. Amen. Lieve heren, dat we overkleed zouden mogen worden met de mantel van uw gerechtigheid. Niet met een nieuw lappie, maar met een geheel nieuw kleed. Want heren, dat nieuwe kleed, dat zal niet scheuren. Omdat het uw kleed is. O Heer Jezus Christus, gij hebt u laten verscheuren onder het kleed van onze zonde. Gij hebt u laten bespuwen. Gij hebt u laten kruisigen. Gij hebt u laten geeselen. En de doornkroon van onze zonde op uw hoofd laten drukken. om die zonde op u te nemen en weg te dragen in een zee van eeuwige verwetelheid. Heren, de eeuwigheid zal niet te lang zijn om u daarvoor te prijzen, om u daarvoor de lof te brengen, want gij hebt het gedaan, alleen en geheel. Uw naam ter eer en onze zielen tot zaligheid. Vereerlijk uw naam en kracht, zegen uw eigen getuigenis, dat het met kracht verzeld mag gaan, opdat het niet zij in woorden, maar in kracht. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we weer van die psalm 119 en daarvan het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht schoon, hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Psalm 88 van psalm 119, vers 88. Zendt uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.